Goedemorgen allemaal. Goedemorgen voor alle mensen die thuis naar de livestream gaan kijken. Goed om bij elkaar te zijn. De meesten van jullie weten wel dat ik jarenlang directeur ben geweest van een grote stichting in Azië. Een zendingsorganisatie, werkende met 800 medewerkers in 67 landen, leiding geeft aan het wereldwijde werk van World Outreach. En dat betekent dat ik altijd de grote lijnen in de gaten moet houden. Niet de dagelijkse dingen, maar de grote lijnen. En dat wil ik vanmorgen ook graag doen. Ik ga mijn overdenking vanmorgen iets anders doen dan gewoonlijk. Ik heb me voorbereid voor vanmorgen. Ik heb met mijn hart en mijn hoofd geluisterd naar Gods ingevingen voor vandaag. En ik ga beginnen met wat de Heer Jezus ook deed. Heel vaak deed, een gelijkenis. Iets dat echt gebeurd is. Ik heb het op mijn hart vermogen om te beginnen met een verhaal dat ik nooit vergeten ben. En iets dat mij raakte, heel diep van binnen. Een groep ontdekkingsreizigers gaat door het Amazonegebied. Er waren ook Indianen bij. De Indianen die doen twee dingen. Die wijzen de weg in de wildernis en zij mogen alles dragen. De uitrusting, eten, drinken, tenten. Zo ging dat vroeger natuurlijk. Hè? Ontdekkingsreizigers en Indianen. Ze hebben het goed samen. Ze gaan op weg. Het lijkt allemaal alsof het vanzelf gaat. Samen gaan ze op weg. Mooie eenheid. Maar na een aantal weken, op een zekere dag, weigerden de Indianen om nog maar één stap verder te zetten. Hoe graag de ontdekkingsreizigers het ook wilden, ze kunnen het wel vergeten, ze moesten alles zelf dragen of sjouwen of zonder uitrusting gaan. En de leider van de ontdekkingsreizigers die vraagt aan de Indianen, waarom stoppen jullie ermee? Waarom gaan jullie niet verder? Waarom willen jullie niet verder? What happened? Wat is gebeurd? En een van de Indianen die antwoordt met een raadselachtige, mysterieuze zin. Hij zei, nou meneer, onze zielen hebben ons verlaten. Onze zielen hebben ons verlaten. En de Indianen, hij bedoelde dit. Uiterlijk, lichamelijk, zo voor het oog ging alles prima. We kunnen gewoon doorgaan, maar de reis raakt onze binnenkant niet meer. We zijn iets kwijt. Zoveel nieuwe dingen, zoveel andere dingen, zoveel indrukken onderweg. Wij kunnen het tempo niet meer bijbenen. Onze zielen hebben ons verlaten. We zijn iets kwijt. Van binnen maken we het niet meer mee. Het raakt mij niet meer. Het ontroert mij niet meer. Ik ben niet meer gegrepen. Ik voel tegenstand. Zo kan het ook met ons zijn. Onze zielen kunnen ons verlaten. Dat we iets kwijt zijn. Dat het ons niet meer raakt. Dat we niet meer ontroerd zijn. Dat we niet meer gegrepen zijn door alle dingen die om ons heen gebeuren. Lieve mensen, daar moeten we voor oppassen. Raakt het ons nog? Raakt de huidige conditie van de wereld, van de mensen om ons heen of van de gemeente, raakt het ons nog? Zo voor het oog is alles nog wel goed, maar de ziel kan eruit zijn. Er kunnen best heel legitieme redenen zijn dat ik zo geworden ben, dat ik iets kwijt ben, dat we iets kwijtgeraakt zijn, dat we niet meer mee kunnen. Het kan best zijn dat er legitieme redenen zijn, maar doe er wat mee. Doe er wat mee. God kan omgaan met boosheid en met ongeloof, met ongehoorzaamheid. Maar één ding dat God niet kan en niet wil, dat is onverschilligheid. Lauwheid. Nou, lieve mensen, dat was de introductie. Nu ga ik beginnen. Ik ga eerst een analyse doen met jullie van de tijd waarin wij leven, om te kijken hoe wij als kerk, hoe wij als gemeente om moeten gaan met de veranderende wereld van vandaag. En daarna in de tweede helft van mijn overdenking wil ik de Bijbel graag openen om te kijken hoe God de eerste gemeente leidde in de roerige tijd van toen. En dan wil ik 2 van de 5 visioenen uit het boek van Handelingen lezen. Want lieve mensen, wat leven wij toch in een bijzondere tijd. In luttele maanden, in een half jaar, is ons hele leefpatroon, is onze hele manier van leven, is totaal veranderd. Heel Nederland is op zijn kop gezet. Heel Nederland is bezig geweest toen met om voorzichtige stappen te zetten naar uit een lockdown naar een soort nieuwe normaliteit. Maar wie weet de toekomst? Het ziet er nu ook weer niet zo goed uit. Wij worden geconfronteerd met de realiteit dat bekende routines, oude ritmes van vroeger, niet snel worden hersteld of misschien wel helemaal gaan verdwijnen. Bekende routines, oude ritmes van het leven van 50 jaar, 40 jaar geleden, 10 jaar geleden. Werk en studie, recreatie, vakanties, openbaar vervoer, familiebijeenkomsten, festivals, conferenties. Alles is anders geworden. Maar ook, en speciaal misschien wel, heeft het invloed op de ritmes en de gewoonten van de kerk. Kerkgang, kerkbezoek, kerk zijn. En wij worden gedwongen om anders na te denken hoe wij omgaan met de toekomst van de kerk. En ook voor ons persoonlijk als gemeente. En dit vraagt van ons als kerk een nieuwe, een andere manier van denken, een andere manier van plannen maken, een andere manier van besluiten maken in een heel veranderd kerkbeeld in Nederland. We kunnen aan de ene kant de huidige tijd van half lege kerken of lege kerken heel simpel beschouwen als een soort tijdelijke maatregel die misschien volgend jaar weer anders zal zijn. Of we kunnen aan de andere kant kunnen we ook dit moment omarmen als het kairos-moment van verandering. Ook voor onze gemeente kunnen wij vanmorgen, dit moment van nu, kunnen wij omarmen als Gods moment van verandering. Of zoals Jezus het wel zei tegen de discipelen, gooi je net aan de andere kant. Probeer het nu eens anders. Om te zoeken naar een nieuwe identiteit van een kerk in een wereld die zo radicaal veranderd is. Na de idyllische volmaakte hof van Eden, waarvan God zei, het is goed, kwam de zondvloed in Noach, weer een nieuw begin. En telkens als God een nieuw begin wil geven, begint hij eerst met iets te beëindigen. Dat betekent voor ons, luister lieve mensen, dat betekent voor ons ook dat als God voor ons een nieuw begin wil geven in de geschiedenis van onze gemeente, van ons leven, dan begint hij eerst met iets te beëindigen. Dat betekent dat waar wij een nieuw begin willen maken, volgende week zijn mijn vrouw en ik 60 jaar getrouwd. En we hebben besloten, we gaan weer opnieuw beginnen. We gaan weer opnieuw beginnen volgende week zondag om 11 uur. Gaan wij een nieuw begin maken in ons leven. Telkens als wij een nieuw begin maken in ons leven, begint God met iets te beëindigen en zo moeten wij ook. Wij moeten ook iets loslaten, iets opgeven, iets beëindigen, iets afsluiten. Lieve mensen, als een denker in Gods koninkrijk, ik kan het niet helpen om me af te vragen of deze tijd van gesloten, halflegende kerken niet een soort waarschuwend visioen zijn wat ons in de nabije toekomst staat te wachten. Dit kan en dit is, denk ik, hoe een groot deel van de wereld eruit gaat zien in de komende jaren. Misschien moeten we ons realiseren dat er opnieuw een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de kerkgeschiedenis ten einde is gekomen. We moeten ons realiseren dat er een nieuw begin gaat komen in de kerkgeschiedenis van ons land. Misschien moeten we ons realiseren dat het tijd is om ons voor te bereiden op een nieuw hoofdstuk met andere vormen. Een andere manier van leiding geven. Een andere soort leiderschap. Misschien staan de halfvolle kerken van vandaag wel als beeld, symbool voor de algemene leegte in de harten van mensen. Lieve mensen, als wij als kerk in Nederland, en wij als kerk hier vanmorgen, als wij geen serieuze poging wagen om in de wereld van vandaag een compleet ander beeld van christen te zijn te geven, dan zal de leegte de toekomst van de kerk zijn. Dat betekent dat meer dan in normale tijden, want we leven niet meer in normale tijden nu, meer dan in normale tijden, meer dan in het verleden, dat het nodig is dat wij als kerk in Nederland en jullie als evangelische zendingsgemeente hier daadkrachtig, sturend, apostolisch, profetisch denken en handelen. Dat we plaats maken voor een nieuwe manier van leiding geven, die meer past bij onze tijd, apostolisch. In het zoeken en het vinden, ook het implementeren van een nieuwe manier van kerk zijn. Anders zijn. Apostolisch in het openbreken van de angst van het niet kunnen veranderen. Of ook vaak wel misschien niet willen veranderen. Meer nog dan in het verleden. Meer nog dan in normale tijden. Hebben we nu nodig daadkrachtig, sturend, apostolisch en profetisch denken en handelen in onze gemeenten. Profetisch in het herkennen en het communiceren van Gods bedoelingen nu. In een heel andere wereld, waar we als een heel ander soort kerk gaan beleven. Profetisch in de vrijmoedigheid om traditionele paden te verlaten en te wandelen in de eigentijdsheid van het nu. Ik moet even denken aan Petrus. Petrus de Jood, die ook geconfronteerd werd met een totale nieuwe werkelijkheid. Je kent het visioen of de droom of het gezicht van Petrus. Een laken kwam uit het hemel met allerlei onreine dieren. En de stem komt erbij van God die zegt, Petrus, neem en eet. En Petrus was shocked. Onrein. Had hij nooit moeten doen. Had hij nooit mogen doen in het verleden. Natuurlijk, Petrus had als Jood natuurlijk de profeet Jesaja gelezen. Er komt een tijd, zegt Jesaja, er komt een moment dat elk dal wordt verhoogd, elke berg wordt geslecht, elke heuvel wordt weer vlak, het oneffene wordt weer tot een vlakte, de rotsborden wordt weer een vallei. Een totale verandering van landschap. Maar op het moment dat Petrus na jarenlang in zijn tradities had geleefd en gewerkt, dat hij nu nieuwe wegen moest bewandelen, daar worstelde hij mee. Daar had hij het moeilijk mee. God moest hem eerst in de war maken om een goddelijke eigentijdsheid te leren. Opeens moest alles anders. En alleen de Heer zelf, die kon hem zo veranderen dat hij nieuwe dingen kon doen en wilde doen. Dingen die tot nu toe voor hem als het ware ondenkbaar waren. Zo kan het ook zijn met ons. Of zo moet het ook zijn met ons, denk ik wel. Dat soort feitelijkheden van vandaag in onze tijd, dat vraagt apostolische moed en inzicht om goed om te gaan met wat God toelaat in zijn voorzienigheid in onze tijd. Mensen, wij staan aan het begin van een nieuw hoofdstuk, een nieuwe manier van kerk zijn. Een nieuw normaal. De Bijbel heeft een theologie van veranderingen die samengevat kan worden, zoals we weten, in het woord transformatie. Een nieuwe vorm geven aan ons samen zijn. Het begint altijd met het hart. God begint altijd met het hart. En voordat dingen kunnen veranderen, moeten wij er iedereen voor klaarmaken. Voordat wij mensen klaar moeten maken, moeten we eerst ons eigen hart klaarmaken. Want als leiders voorgangers, oudsten en bestuurders gaan veranderen, gaan gemeenteleden ook veranderen. Als gemeenteleden gaan veranderen, gaan kerken veranderen. Gemeenten veranderen. Als kerken gaan veranderen, wordt de samenleving weer anders. En weet je, voor dit proces waar we nu in zijn, is een gevoel van urgentie nodig. Een gevoel van urgentie. Want echt veranderen, wij veranderen nooit echt als er geen duidelijk voelbare noodzaak is. Ik heb het hier wel eens gezegd in het verleden. Het proces van veranderingen bestaat uit twee elementen. De eerste is een diepe ontevredenheid met zoals het nu is. Wij zijn als gemeente in Haarlem diep ontevreden met zoals het nu is. Een half lege kerk. En door de moeilijkheden van de situatie van vandaag ook nog vaak mensen die wat in de knoop zijn. Een diepe ontevredenheid zoals het nu is. Maar ook een duidelijk begrijpen, een duidelijk weten, een duidelijk inzicht zoals het moet en kan worden. Lieve gemeente, geef de voorganger, geef de oudsten, geef elkaar ruimte. Niet in de eerste plaats om terug te gaan naar zoals het was. Want dat kan niet meer. Dat kan niet meer. We zijn op weg. En God in zijn autoriteit en macht heeft het toegestaan waar we nu zijn. We kunnen niet meer terug. Dat kan niet meer. Maar we willen verder gaan met apostolisch inzicht, met ruimte, met profetische ruimte om te herkennen en te zien wat God bedoelt voor ons. Ik zou jullie willen aanraden om een diepgaand gesprek met elkaar te hebben over hoe de gemeente en hoe het leiderschap moet veranderen en fungeren. Nou, in het boek Handelingen, daar zien we 5 visioenen, 5 dromen, 5 gezichten. Ik noem ze eerst even op en elk van die visioenen, die geeft een zeker gevoel. Die geeft een zekere emotie. Er gebeurt iets van binnen toen dat gezien werd. De eerste is het visioen van de opdracht. De opdracht. En dat geeft een gevoel van roeping. God heeft mij, God heeft ons geroepen. God heeft gesproken. En dat vraagt om actie. Dat vraagt om inzet. Dat vraagt om samen dingen doen. Het tweede visioen is het visioen van het buitengewone. Het buitengewone. Petrus had dat visioen. Na jarenlang, dit mag niet. Nu zegt God opeens, neem een eed. Totaal anders zijn. Dat geeft een gevoel van eigentijdsheid. Dat geeft een gevoel van relevant zijn in het nu, in het vandaag. Het derde visioen is de visioen van uitbreiding. Van uitbreiding, handeling 16. Dat geeft een gevoel van urgentie. Er staat namelijk daarbij, en toen wij dit zagen, onmiddellijk stonden wij op en gingen op weg. Urgentie. En het vierde visioen is het visioen van een nieuwe horizon. Waar Paulus naar Rome moest gaan. Een gevoel van verwachting. Expectation. Er gaat iets nieuws gebeuren. Niet nieuw dat het nog nooit gebeurd is, maar nieuw in onze beleving en in onze ervaring. Het vijfde visioen is een visioen van zekerheden. Dat geeft veiligheid en geborgenheid en zekerheid. In de tweede visioen, heb ik net al gezegd, zien we Petrus die panisch bleef vasthouden aan het verleden. Nee, Heere God, dat kan niet. Dat heb ik nooit gedaan, dat mocht nooit. Het vasthouden van het verleden. En God zei, God, u heeft ons toen toch zo geleid. Dat was toch het verleden, dat was toch goed. Dat was toch Gods manier. En nu moet het anders. Maar God bleef aandringen. een gevoel van eigen tijdsheid. Zo is het ook voor ons, lieve mensen, lieve gemeente, zo is het ook voor ons. De hele wereld is veranderd en wij moeten het ook anders gaan doen. Niet de boodschap veranderen, niet de inhoud veranderen. Het evangelie verandert nooit. Jezus stierf voor ons, voor onze zonden. En ook nu nog steeds moeten wij onze zonden belijden en hij vergeeft ons. En dan mag ik nog misschien even iets bij zeggen. Even kijken, waar is mijn horloge? Ik heb nog 3 minuten. Ik mag er even iets bij zeggen. Dat is, weet je, die mooie tekst in 1 Johannes, hoofdstuk 1, vers 9. Hij vergeet, als wij onze zonden belijden, dan... Wat dan? Dan vergeeft hij ons. Hij vergeeft ons. En, hallo, en hij reinigt ons van alle ongerechtigheden. Zonde heeft altijd een tweevoudig resultaat. Juridisch, we breken de wet van God. Maar op het moment dat ik zondig, heb ik niet alleen maar de wet overtreden, er gebeurt ook iets in mij. Er kleeft iets aan mij, er blijft iets aan mij kleven. De zonde kleeft. En hoe meer ik zondig, hoe meer, als het ware, ik word vastgehouden door de zonde. Dan ben ik als het ware een slaaf van de zonde geworden. Ik kan het niet anders meer helpen. Maar hij reinigt ons. Niet alleen maar vergeving, dat is iets juridisch in de hemel. Maar ook hij reinigt ons. Dat is nu in mijn leven, in ons leven. De wereld is veranderd. De boodschap verandert nooit. De inhoud verandert nooit. Maar de verpakking wel. In het derde visioen. Dan zien we Paulus met de anderen. En die had ook een visioen. Kom over en help ons. En dat gaf een gevoel van urgentie. En wij staan ook, jullie staan ook op de drempel van de grens van zo'n veranderingsproces. En lieve mensen, ik zou als het ware op ons hart willen drukken. De hele wereld verandert, Nederland verandert. Laten we meegaan in het proces waar God mee bezig is. In de wereld, in Nederland, maar ook in onze gemeente. Ik zou willen afsluiten met een gebed als het ware, gebaseerd op 1 Kronieken 12 vers 32, waar het gaat over mannen die de juiste tijden kenden, zodat zij wisten wat Gods volk moest doen. 1 Kronieken 12 vers 32. Mannen en vrouwen die de juiste tijden herkenden, zodat zij wisten wat Gods volk moest doen. Dat hebben we nodig. Kijk naar de wereld vandaag. Kijk naar onszelf, kijk naar onze gemeente. Dat hebben we nodig. Nieuw, krachtig, profetisch, apostolisch leiderschap. De gemeente meegaan in wat God aan het doen is in de wereld van vandaag. Er zijn nog nooit zoveel mensen geweest die hongerig zijn voor het evangelie. Dat hebben we nodig. Vader in de hemel, als een oudere man die al bijna uitgeblust is, nou ja, niet helemaal, maar als een oudere man wil ik bidden voor deze gemeente die nog zo jong is. En ik wil bidden, Heer, vanmorgen dat wij mogen herkennen, wat u aan het doen bent. Dingen gebeuren niet zomaar. God spreekt tot de een, God spreekt tot de ander. En opeens zitten we midden in een proces. In Nederland, maar ook hier. En wij bidden vanmorgen, Heer, dat u ons wilt leiden door uw Heilige Geest. Daar zijn we veilig. We voelen ons veilig bij u. Soms voelen wij ons niet veilig bij mensen. Omdat mensen falen. Dat mensen fouten maken. Dat mensen het wel eens mis hebben. Maar we voelen ons veilig als u ons leidt. Help ons om uw leiding te herkennen. Open onze geestelijke ogen, zodat we zien met wat er aan het gebeuren is. In de geestelijke wereld. In de gemeentewereld. U hebt de gemeente geplaatst op een plek. En wat wij er ook van denken, Heer, hier zijn wij. Uw gemeente. En we bidden dat uw wil zal geschieden. Niet alleen maar in de hemel, maar ook op de aarde zoals wij hier zijn. Let your will be done. Laat uw wil geschieden. En help ons om ons over te geven aan uw wil. Heer, u weet het wel, wij zijn Nederland, we hebben allemaal opinies. We vinden allemaal iets. We weten allemaal iets. Maar help ons om onze wensen ondergeschikt te maken aan uw wensen. En help ons om die te herkennen met elkaar. En als een dienaar van het evangelie wil ik uw zegen uitspreken over ons vanmorgen. Laat uw woord en onze gebeden en onze liederen vanmorgen tot eer zijn van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. We eren en aanbidden u. U bent onze Heer. U bent onze Heiland. U bent onze Redder, Genezer. En we houden ons aan u vast. Maak ons gehoorzaam aan wat u bedoelt. In Jezus' naam. Amen.